Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd om de blik terug te werpen op Amerika, op de Verenigde Staten van Amerika. En dan doe ik dat natuurlijk met mijn goede vrienden Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom heren, ik hoop allereerst dat jullie een fantastische zomer hebben gehad.
Absoluut.
Dank David. Goeie vakantie, dat is leuk.
Voilà, dus iedereen is vers met goede moed terug aan tafel om regelmatig verslag uit te brengen over het wel en wee in de Amerikaanse politiek. En laat ons dan meteen kijken naar een recent feit, de toespraak van Joe Biden. Ik heb met een half oog gevolgd, jullie waarschijnlijk met beide ogen, maar ik dacht zo van, is dit nu de man die altijd spreekt over verzoening en om voor iedere Amerikaan op te komen? Maar misschien ben ik iets te streng in dit korte oordeel, David.
Wel, David, ik had ook net hetzelfde. Ik had net hetzelfde. Herinner u, Joe Biden zei dat hij de big uniter ging zijn. Donald Trump was de grote divider. Donald Trump verdeelde het land. Wel, die Joe Biden heeft dus een grensverleggende toespraak gehouden deze week. Ik ga één quote eruit halen, dan ga ik nog andere dingen zeggen, maar één quote eruit halen. Hij zei, the Republicans are dominated by Donald Trump and the MAGA Republicans, and that is a threat to our country. Dus we zitten met een president, een zittende president, die zegt dat zijn politieke tegenstanders een bedreiging zijn voor het land. En dat zou oké zijn, mocht hij dat gezegd hebben als Joe Biden, leider van de Democratische Partij. Maar in deze heeft hij dat niet gedaan, want hij heeft hier het speciale formaat gebruikt. En dat is een speciaal formaat voor speciale aankondigingen dat Amerikaanse presidenten kunnen gebruiken. Ze krijgen dan speechtijd op de grote zenders. Hè? Dus ABC, CBS, NBC zenden dat dan allemaal primetime uit. Wordt vaak ook nog overgenomen door andere nieuwszenders. Fox News heeft dat niet gedaan. Maar die zenden dat in primetime uit en dat is een toespraak over officieel beleid. Dat gaat bijvoorbeeld over aankondigen. Bush heeft dat bijvoorbeeld gebruikt. Aankondiging oorlog in Irak. Donald Trump, COVID-beleid helemaal in het begin. Reagan, het ongeluk met de Challenger. Dat is voor dergelijke zaken wordt dat gebruikt. Maar wat Biden gedaan heeft, hij heeft een grens verlegd in de zin van, hij heeft een politieke speech daarvan gemaakt, gericht tegen zijn politieke tegenstanders, onder het mom van democratie. Democratie met kleine d. Maar hij deed dat dus geflankeerd door soldaten. Maar in feite was dat dus een politieke speech. Wat in principe een groot verschil is. Dus, want er is een verschil tussen Joe Biden, de leider van de Democratische Partij, die een politieke speech houdt. Bijvoorbeeld Trump doet dat vanavond ook. Hè. Trump geeft vanavond een... we zijn vandaag zaterdag... 3 september, Trump heeft vanavond een politieke rally. Maar nee, Joe Biden verkoos om een toespraak te geven als president. En dat is een speech. En in die speech zei hij hoe gevaarlijk dat zijn politieke tegenstand wel is. En hij zei dus, zoals ik daarnet gezegd heb, een bedreiging voor de republiek. Vorige week zei Biden dat de MAGA Republicans, MAGA staat voor Make America Great Again Republicans, dat dat semi-fascisten zijn. Dus het is ongezien, het officieel beleid van de Amerikaanse regering is dus, want het officieel beleid wordt door de president gemaakt, hè, in een officiële speech als president, is dus blijkbaar dat de politieke tegenstander de vijand van de staat is. Dat is de facto wat hij gezegd heeft. En waarom zegt hij dat nu?
Ja, want uiteindelijk, je zei daarvan dat hij semi-fascist heeft genoemd, maar dat was toch wel niet in diezelfde speech, hè?
Nee, dat was vorige week, heeft hij dat genoemd. Ja. Dat heeft hij vorige week, was niet in die speech, maar heeft hij wel vorige week gezegd. Dus er is een patroon ook. Zijn woordvoerster heeft daar nog eens op gehamerd dat wel degelijk deze week, je kan de beelden allemaal zien, dat wel degelijk de visie is van... Dus we zitten hier met een Witte Huis, niet enkel met de politicus Joe Biden, maar ook de president Joe Biden, die in primetime zijn politieke tegenstanders als vijanden van de republiek ziet. Zeer opmerkelijk. En waarom zegt hij dat? Hij heeft 3 zaken die hij in principe gezegd heeft, maar Rowan gaat straks nog inhoudelijk zeggen. 1. Trump aanvaardt verkiezingsuitslag niet. Ik kan u zeggen, ik kan er u heel veel voorbeelden tonen van hoe men de verkiezingsuitslag in 2016 niet wou aanvaarden van democratische zijde. Biden spreekt over politiek geweld, gebruikt als politieke tool, en dat republikeinen dat doen. Wel, ik kan u zeggen, congreslid Maxine Waters, een democratisch congreslid, ging gaan zeggen dat als u iemand van de Trump-regering tegenkwam, dat u die moest omcirkelen. You make a crowd. En dat u die moet gaan beschimpen en dergelijke meer. De rellen in 2020 over Black Lives Matter, dat is precies allemaal geen politiek geweld. En geweld en respect van de politie, want naar aanleiding van de inval bij Trump, we gaan het daar straks nog over hebben, zijn er veel zaken tegen de FBI gezegd vanuit republikeinse hoek. Wel, ik kan u zeggen, democraten en defund the police, dat was toch ook wel iets van aan.
Ja, ik denk dat het een goed moment is, hè, omdat David verwijst er al naar. Dat concept van MAGA-republikeinen, laten we daar even bij stilstaan. Want Biden zegt, hij zegt ook uitdrukkelijk in zijn speech, ik heb het niet over alle republikeinen, niet alle republikeinen zijn een gevaar voor het land, voor de natie, voor de democratie, voor de rechtsstaat, enkel die MAGA-republikeinen. Maar natuurlijk, de devil is in de details, hè, zoals zo vaak, want wat bedoelt hij het met die MAGA-republikeinen? Wel, het komt er eigenlijk op neer dat hij gebruikt MAGA-republikeinen om een idee te wekken dat hij eigenlijk maar een kleine minderheid van de Republikeinse partij viseert, een kleine groep extremisten. Maar tezelfde tijd, als je naar die speech kijkt, maar ook als je naar zijn ruimere retoriek en ruimere beleid kijkt, dan weet je eigenlijk dat hij iedereen bedoelt die min of meer zichzelf als conservatief omschrijft of die het niet eens is met de democratische lijn. En ik overdrijf daar echt niet in, want bijvoorbeeld in die speech noemt hij MAGA-republikeinen mensen die against the right to choose zijn. Dat is dus mensen die tegen de vrije beschikbaarheid van abortus zijn. Dat is een 50-50 issue in de Verenigde Staten. Dat is een mensen die zich als pro-life omschrijven zijn natuurlijk anti-abortus. Mensen die zich als pro-choice beschrijven zijn pro-abortus. Dat is ongeveer 50-50% in de Verenigde Staten. Dus, en dat is maar één voorbeeld. Hè. Maar het idee dat Biden niet zo net de helft van het land semi-fascisten of een gevaar voor de democratie heeft genoemd, dat is natuurlijk niet waar. Het gevaar van democratie is een van beide voornaamste partijen in het land, in de Verenigde Staten, een partij die hoogstwaarschijnlijk in november het Huis van Afgevaardigden opnieuw zal domineren, die 50-50 kans opnieuw de Senaat overneemt en die in 2024 wel goed gepositioneerd is om ook het Witte Huis opnieuw over te nemen. Je moet je daar maar bij stilstaan, dat ik zeg zomaar iets, dat Bart De Wever op de VRT gaat verkondigen, dat indien Conor Rousseau eerste minister wordt van België, dat een gevaar voor de democratie, een gevaar voor de rechtsstaat is, dat Conor Rousseau een semi-fascist is. En dat houd je niet voor mogelijk, dat is walgelijk, gevaarlijk taalgebruik, maar het is taalgebruik waar de president van de Verenigde Staten zich momenteel geregeld van bedient.
En is dat nieuw? Want uiteindelijk in de Verenigde Staten durven tegenstanders nogal wel eens een stuk harder zijn dan wij hier gewoon zijn. Rowan, is dat dan zo uitzonderlijk?
Er zijn twee punten daar. Ten eerste, ik denk dat inhoudelijk is dit vrij uitzonderlijk. Ik ben nog maar 26 lentes jong, dus ik heb zeker niet zoveel presidenten meegemaakt. Maar de mate waarin dat dat bijna de helft van het land gedemoniseerd wordt door de zittende Amerikaanse president, dat lijkt mij vrij uitzonderlijk. Bijvoorbeeld, Trump had een heel slechte gewoonte, ik vond die gewoonte slecht, om bijvoorbeeld de pers, de media, the enemy of the people te noemen. Ik vond dat niet verstandig, ik vond dat niet goed. Maar dat ging uiteindelijk maar over een kleine groep elites, een kleine elite aan de kust van de Verenigde Staten die het perslandschap domineerde. Dat was niet goed, maar dat was niet zomaar even de helft van je medeburgers semi-fascist te noemen. Ten tweede, en dit is ook wel belangrijk, dus laten we Trump als voorbeeld nemen. Trump heeft zich nooit gepositioneerd als de grote verzoener. Je kon veel zeggen over Trump, maar Trump deed nooit alsof hij daar was om compromissen te sluiten, consensus te vinden en veel bruggen te bouwen. Trump was daar duidelijk als culture warrior en als een echte strijder, als president, wat je daar ook van vond. Biden, we hebben het over zijn inauguratiespeech gehad, toen hij net president geworden was. Hij heeft campagne gevoerd for the soul of the nation, de ziel van de natie. Met de woorden van Bush Senior, a gentler kind of politics. Hè. Biden ging na de polariserende Trump-jaren opnieuw zorgen dat hij En met de woorden van Barack Obama, not a blue state America, not a red state America, maar a United States of America. Daar ging hij president van zijn. En wat doet hij? Hij noemt nu zijn tegenstanders een gevaar voor het land waar hij president voor is. Niet zomaar, hè, we gaan het verkeerde pad op als de politieke tegenstanders worden verkozen. Nee, het land zelf heeft geen pad meer. Daar komt het een beetje op neer. Er is geen weg meer vooruit voor het land als mijn politieke tegenstanders opnieuw de macht grijpen. Dus ja, in die zin vind ik het wel vrij uitzonderlijk.
Een vraag die daarbij dan opkomt is, zoals jullie daar net ook al zeiden, en zeker jij, Ron, van hij richt zich tegen die MAGA-republikeinen. Maar ja, ik zit toch een beetje met de vraag, hoe groot is die groep als we dat proberen te kwantificeren? Is dat een meerderheid binnen het republikeinse kamp, of is dat een minderheid, maar die heel sterk opvalt? Ja, en ik weet, dat is ook niet zwart-wit, dat is een heel spectrum dat door die Republikeinse partij loopt, maar ja, dat die een invloed sterk is, dat is zonder twijfel, maar hoe groot is die groep eigenlijk? Is daar nu al meer over geweten?
Wel, als ik even mag, ik zal even kijken, hè. Het is zeer simpel, hè. Dus als je kijkt naar wie zit daarbij, naar de MAGA-Republikeinen, dan zou ik zeggen, kijk maar naar als je in peilingen gaat kijken naar hoe zit de Republikeinse nominatie in elkaar. Hoe worden er de mensen die daarin zitten, hoe worden die gepeild? En dan zie ik dat Trump daar meer dan de helft heeft bij de Republikeinen. DeSantis, die denk ik ook een zeer duidelijk, want die dezelfde agenda heeft als Trump, die zit de tweede, die zit op 23%. Pence, well, misschien geen MAGA-Republikein, maar toch zeer close, 7,4. Cruz zit er zeker ook bij, 4%. Rick Scott, 1%. Pompeo, 1%. Dus ik zou zeggen, ja, je hebt het hier over 80, gemakkelijk 80% van de Republikeinse partij is uitgesproken ideologisch, zogenaamd MAGA-Republikein. Wat dat ook mogen zijn, hè? Want ik kan u zeggen, MAGA-Republikein voor veel mensen in de Republikeinse partij is dat ook maar gewoon, we vonden het beleid onder Donald Trump fantastisch. Hè? Dat is voor veel Republikeinen, zorgt dat ervoor dat zij dan zogenaamd MAGA-Republican worden.
Ja, nee, en om daar kort nog even aan te vullen, dat is aan terug te koppelen aan wat ik in het begin zei, dat is het hele punt, en dat was daarom dat ik dat voorbeeld van abortus nam. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die naar wat er gebeurde op 6 januari 2021, January 6th, kijken en echt van, ja jongens, wat is hier gaan? Dat is allemaal niet goed. Dat mag ook nooit meer opnieuw voorvallen in onze toekomst en in onze toekomstige geschiedenis. Maar die tezelfde tijd denken van, ja oké, buiten dat zijn wij het eigenlijk wel bijzonder eens met wat die, tussen aanhalingstekens, MAGA-republikeinen hebben gedaan en nog misschien zullen doen, want met het beleid zijn wij het eens. En dat is het smerige trucje dat momenteel gespeeld wordt door de Biden-regering, is dat als je het eens bent met het beleid van Donald Trump en zijn consorten, dan ben je het ook eens met wat er gebeurd is op 6 januari 2021 en ben je eigenlijk een verkiezingsontkenner, ben je een gevaar voor democratie en we zijn terug vertrokken, etc. En dat is eigenlijk het politieke trucje dat gespeeld wordt met het oog op die tussentijdse verkiezingen die eraan komen. Wat eigenlijk de Biden-regering wil, en wat de Democratische Partij ruimer wil, is dat Amerikaanse kiezers nog steeds, ook al zijn we nu ondertussen 2 jaar na datum bijna, met dat beeld van 6 januari 2021 het stemhokje in 2022 binnengaan. Zodat zij niet denken aan wat zijn de concrete issues waar wij nu een probleem mee hebben, hè? Inflatie, oorlog in Oekraïne, whatever. Maar denken aan, ja, hoe, als we mogen toch die Trumpiaanse vleugel van de partij, en zoals David daar correct aanhaalt, eigenlijk is dat quasi de volledige partij, we mogen die Trumpiaanse vleugel niet te veel macht geven, want voor je het weet is ons land definitief om zeep gedaan met de democratie, dictatuur geïnstalleerd, en laten we even al die concrete issues, die bread and butter issues liever negeren. Dat is waar de Democratische Partij op hoopt, denk ik. En dat is natuurlijk ook dat is ook natuurlijk ook het kader waarbinnen dat die zeer polariserende speech van Joe Biden moet worden gezien.
Hoe zijn de reacties op die speech tot nu toe? Zijn er vanuit Republikeins kamp al reacties te sprokkelen?
Well, vanuit Republikeinse hoek was het vernietigend. Hè? De minderheidsleider van de Republikeinen, dus de fractieleider, zal ik maar zeggen, in het Huis van Afgevaardigden, heeft vorige week, heeft al voor de speech van Biden gezegd dat hij zich moet excuseren voor wat hij gezegd heeft in zaken semi-fascisten. Ook Rick Scott, toch een belangrijk figuur, Rick Scott. Ik heb een klein portret over hem geschreven, mijn stukken in, die ik geschreven heb toen over CPAC. Ik heb toen ook even over hem gesproken. Rick Scott, toch een machtig figuur in de Amerikaanse Senaat, Senaat van Florida. Een naam om te onthouden, om misschien McConnell op te volgen als meerderheidsleider in de Senaat, want McConnell heeft het moeilijk. Rick Scott was ook vernietigend voor de president. Dus ik denk dat we toch moeten, dat we toch niet mogen vergeten. En ook niet vergeten, zeer interessant was de pers. Want de pers, de goede vrienden van Joe Biden in de Amerikaanse media, zelf daar waren er, bijvoorbeeld bij CNN, waren er ook verschillende stemmen die zeiden van, ja, wat hier gebeurd is, kan niet. Wat hier gebeurd is, kan niet. Eén, de president spreekt als president en niet als democratisch leider. Die twee mariniers die tijdens die speech de president flankeerden, ontoelaatbaar tijdens een politieke speech. En het was toch zeer opmerkelijk om te zien hoe men vanuit het Witte Huis daar zeer krelig over reageerde, op reageerde. Het was zeiden van, ja, op CNN, een soort van mini Fox News, en het moet een beetje, ja, beide kanten is het precies. Het is precies alsof dat democraten, en natuurlijk Hillary Clinton vond het allemaal prima, hè? Veel democraten vonden het allemaal prima, Nancy Pelosi, maar het is opmerkelijk dat er toch, dat er bij de pers hier alarmbellen aan het afgaan zijn, vond ik persoonlijk zeer interessant.
6 januari, de datum is daarnet al gevallen. We hebben elkaar nu een hele zomer niet gesproken. Ik wil er ook niet te lang over uitweiden, maar uiteindelijk, ja, we hebben van de zomer toch wel nog een aantal zaken zien gebeuren met die hoorzittingen. Om daar even naar te kijken. Jullie wezen er al op dat natuurlijk ook een ongoing werkwijze is van de Democraten om met dat beeld naar het stemhokje te kunnen trekken. Maar er zijn er toch heel veel, of toch alleszins hier bij ons, dankzij of ondanks wat er in de pers verschijnt, die daar de indruk van hebben dat Trump echt een boef is en dat die hoorzittingen bewijzen dat daar heel veel misgelopen is. Als je daar even dieper op inzoomt met jullie kennis, is dat dan effectief zo of moeten we dat beeld toch even bijstellen?
Wel, het eerste wat je moet inbeelden, dat is dat je het hier hebt over een rechtbank waar de beschuldigde geen verdediging heeft. Dus stel je voor, gaat naar rechtbank, de beschuldigde heeft geen verdediging. Dus ook, het waren ook democraten die de republikeinen uitkozen om in de January 6 committee te zitten. En de enige twee die daar dan zitten zijn dan zeer anti Donald Trump. De twee zijn ook op weg naar het einde van hun politieke carrière. Ze zijn alle twee, de ene is, Kinzinger is niet meer opgekomen, Liz Cheney heeft een onwaarschijnlijke nederlaag geleden. Er zijn maar 4 zittende congresleden die de afgelopen, ik denk, 60, 70 jaar, zo'n dergelijk zware nederlaag geleden hebben in hun eigen voorverkiezing. Om u maar te zeggen dat hun inbreng langs de republikeinse kant totaal ongeloofwaardig is. En dus dat is het soort van rechtbank waarin dat we zitten. Hè? En dan als we kijken naar de zeer spectaculaire zaken die daaruit zijn gekomen, ja, het meest spectaculaire was het verhaal dat Trump in de Beast zou gezeten hebben. Dus de Beast is dus de gepantserde wagen van de president. En dat Trump daar enerzijds, dus daar zaten 2 Secret Service agenten in. En Trump zou het stuur proberen overnemen hebben. Zou de ene bij zijn nek, zo met zijn arm rond zijn nek, en dan het stuur zo proberen vastnemen hebben. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Die twee mensen van de Secret Service hebben direct gezegd, ja, wij zijn bereid om te gaan getuigen dat dit nooit gebeurd is. En dat is dan het zwaarste wat men in feite, zoals ik het gezien heb, naar buiten gebracht heeft. dat January 6 Committee heeft maar één doel, net zoals alle andere doelen, dat is ervoor te zorgen dat Trump geen kandidaat meer kan zijn voor de Republikeinse Partij. Dat is de enige reden, dat is het enige wat men daaraan het doen is.
Dan zitten we automatisch ook bij het feit dat we zeer recent hebben gezien dat de FBI binnenvalt bij een ex-president. Toch ook wel beelden die we niet gewoon zijn. Sindsdien steek ik zelf veel meer in mijn shredder door daaraan aan te denken. Maar ik weet niet wat jullie nog aan geheime documenten hebben liggen, maar misschien weten jullie wel meer vanuit jullie geheime documenten wat daar nu van aan is en wat ze effectief gevonden hebben bij Trump.
Ja, well, ik denk dat we het ene niet zonder het andere kunnen zien, maar ik wil eerst even de feiten. De inval bij Trump, het is, ik denk dat de kans relatief groot is. Ik heb links en rechts goede bron, denk ik. Ik denk dat Trump in beschuldiging zal gesteld worden. Dat is wat ik denk. Ook al was er gisteren op Twitter ergens te lezen dat Biden eventueel al een pardon zou instellen, maar ik geloof daar niks van. Ik denk dat Trump persoonlijk in beschuldiging gesteld zal worden. Kijk, ze hebben de inventaris is vrijgegeven. Hè? Dus ze hebben 35 geheime documenten gevonden. 35. En dat zijn geheim document, dat zijn zaken die serieus schade zou kunnen berokkenen aan de Verenigde Staten. En dan 18 top secret documenten gevonden. En dat zijn, dat is als die info naar buiten komt, dat die de Verenigde Staten serieus zou schaden. Hè? Dus daarnaast waren 48, als ik het goed heb, waren nog 48 folders die leeg waren. En dat is onder andere wat we dus gezien hebben op die foto die verspreid is geweest door de FBI. Maar dat is natuurlijk, en die foto van de FBI die is met een doel. Een doel gepubliceerd door de FBI, dat is om Trump uit zijn kot te lokken. Want Trump helpt zichzelf niet. Hij helpt zichzelf niet. Dus één, wat special master die hij vraagt. Special master is iemand, is in feite een onpartijdig persoon, meestal een oud-rechter. In dit geval zou hij dan ook nog een oud-rechter met top secret clearance moeten zijn. Een special master. Trump heeft die vraag gesteld voor een special master, maar een special master is iemand die de documenten bekijkt. Een onpartijdig iemand die kijkt naar de documenten die de aanklager heeft meegenomen, die de FBI zou hebben meegenomen, en die dan zegt van, nee, dit is beschermd document, dit is een persoonlijk document van Trump, dit moet geheim blijven tussen hem en zijn advocaat, dat mag de FBI niet zien. Maar goed, ondertussen zijn we enkele weken verder. Dus special master. En dan temperament, hè, want Trump heeft al toegegeven dat hij ze heeft. Hè? Ook dat hij ze gedeclassificeerd heeft. Dat heeft hij helemaal in het begin gezegd. Heeft hij gezegd, ik heb ze gedeclassificeerd. Maar dus heeft hij al toegegeven aan de FBI dat hij ze had. Als Trump slim is, zwijgt hij. Hè? De beschuldigingen, er zijn 3 beschuldigingen. 1, het verzamelen van informatie over defensie. 2, het verplaatsen en verwijderen van defensie-info en het verbergen van die info terwijl hij weet dat ze ernaar aan het, dat ze, zijnde de Amerikaanse regering, ernaar aan het zoeken is. Dus door het feit, ik heb dat net al gezegd, het feit dat Trump heeft toegegeven, moet justitie het niet meer bewijzen dat hij ze heeft. Hij heeft al 2 keer gedaan. En dan 2, ik heb daarnet al iets gezegd over die special master. Dus die special master, dat is eerder een tactiek van Trump, maar die komt in principe te laat. Nu gebruikt hij die om het proces te vertragen, maar hij had dat moeten doen direct op hetzelfde moment. Op het moment dat de huiszoeking bezig was, had men direct naar de rechter moeten gaan om te zeggen, maar kijk, hier moet een special master worden aangesteld. Dus kan de FBI die documenten niet eerst al bekijken. Maar ze hebben al alles bekeken. En als we kijken naar die aanklachten, zijn dat dezelfde aanklachten die worden gevormd door tegen Assange en Snowden. Maar de kans is groot dat beide een betere verdediging hebben dan Donald Trump. Dus ik vermoed dat de president in een moeilijk weer zit en dat hij daar voor een stuk zelf voor gezocht heeft.
Ja, dat heel het verhaal Ik herinner me ook de dag dat gepubliceerd werd, dat het breaking news was op CNN en op Fox en al die zenders. Dan werden meteen heel snel, er werd heel snel geswiveld, of heel snel werden er partijstandpunten ingenomen. En aan de democratische zijde was het natuurlijk van, nu hebben we hem vast. Deze keer hebben we Donald Trump waar dat we hem hebben willen. Aan de republikeinse zijde was het natuurlijk allemaal is een politieke vervolging, witch hunt. Ik oversimplificeer nu een beetje, maar daar komt het op neer. Nu, heel dit verhaal is eigenlijk, en aan de republikeinse zijde was er ook een beetje het idee van, ja kijk, ze komen maar beter met iets heel sterk af als ze willen uitleggen of goed praten waarom een inval door de federale politie bij een oud-president onder zijn politieke tegenstander niet enkel in 2020, maar waarschijnlijk ook in 2024 goed te praten valt. Hè? Want laten we niet vergeten, Donald Trump is niet enkel de oud-president, maar zoals het er nu naar uitziet, ook waarschijnlijk de Republikeinse vaandeldrager over 2 jaar. Dus dat was natuurlijk politiek bijzonder explosief wat er daar gebeurd is. Als we nu kijken en op basis van de informatie die we nu hebben, lijkt het niet te gaan bekoelen. Hè? De soep blijft even heet. Want wat we zien is dat het eigenlijk gaat over documenten die Trump inderdaad niet had mogen meenemen. Dat is vraag 1, want het is uiteindelijk dan een soort van, ja, het is eigenlijk bijna diefstal gewoon, hè, wat je zou kunnen zeggen. Of dat de Trumpen nu, of dat de, sorry, niet de Trumpen, de documenten nu top secret, secret of niet secret at all zijn. Het zijn documenten die de Amerikaanse overheid toebehoren, niet Donald Trump. Oké, dat is 1. Ten tweede, maar wat er vooral wordt op ingegaan, is het feit dat het niet enkel documenten zijn die hij heeft meegenomen en die hij eigenlijk had moeten teruggeven. Het gaat ook over, de documenten zijn secret en top secret. Maar daar komt natuurlijk het externe, David verwijst daar ook al naar. Ja, of dat een document top secret, secret of niet secret at all is, bij wie ligt die bevoegdheid om dat te bepalen? Bij de president van de Verenigde Staten. Dus wat Donald Trump nu eigenlijk zegt, van ja, ik heb met mijn hand gezwaaid over al die documenten, net voor ik vertrok uit het Witte Huis, en documenten zijn nu allemaal not secret. Er is inderdaad geen vast protocol, of toch niet voor zover ik weet, dat er wat in schrift moet zijn gebeurd. Dat is maar sterk de vraag, en, of correcter misschien, dat het verplicht is voor de president van de Verenigde Staten als hoofd van de uitvoerende macht, om zelfs een protocol bestaat, om het te volgen. Dat allemaal even in rekening te brengen. Maar waar gaat het nu echt over? Dat dit voor beide kanten, dus zowel voor democratische kant als republikeinse kant, eigenlijk een bevestiging is van wat zij al dachten. En dat staat niet volledig los van dat onderzoek voor de onderzoekscommissie in het kader van 6 januari 2021. Want, ik koppel even terug naar wat daarnet gezegd werd over die onderzoekscommissie. De bedoeling van die commissie is eigenlijk, naast de politieke schade toe te brengen aan de Republikeinse partij en voor de mensen die ik ook echt goed bedoelen, de waarheid te vinden, maar die twee zaken hier aan de kant gezet, is ook om de federale politie, de federale aanklager, te bewegen om een gerechtelijke vervolging in te stellen van Trump. Want die onderzoekscommissie kan dat zelf niet. Daarvoor moet de Attorney General, Mary Garland, besluiten om dat te doen. Dat was 1. En kort daarop na volgt zo'n inval van de federale politie. Wat er dus werd gedacht is, en dat is de theorie, en je kan daar conspiracy in haakjes voor zetten, dat het niet ging over die documenten die ook werkelijk gevonden zijn, maar dat het een soort van phishing expedition was. Hè? Dat het de bedoeling was om gewoon binnen te vallen onder een bepaald voorwendsel, met de hoop om daar zaken te vinden die eigenlijk bewijzen dat Trump al lang in de zak is van de Russen, of de Chinezen, of de Oekraïners, of wie dan ook. Hè? Of dat hij nog nefarious plans heeft naar de toekomst toe, of dat hij weet niet wat gedaan heeft tijdens zijn presidentschap. Ik ga in het midden blijven, of dat zo zal geweest zijn. Maar dat is een gevoel dat wel enorm leeft, denk ik, onder die fameuze MAGA-republikeinen. En dat stookt enkel natuurlijk de verdeeldheid. En nog misschien 1 ding om op te eindigen. En dan hebben we alles terug samengebracht. Die speech van Biden kan ook in dat kader worden gezien, want je zou kunnen zeggen, oké, zo'n inval bij een Amerikaanse president, onder de normale rechtsstaat, democratische normen, is dat misschien niet ideaal. Hè? Laten we toch niet beginnen met politieke tegenstanders te vervolgen. Maar als Biden zegt, ja kijk, dit is niet zomaar een politieke tegenstander, maar dit is een vijand die we moeten bestrijden. Denk eens aan en dat is, en semi-fascisten, ik heb het niet gezegd, maar denk aan Hitler en Mussolini. Moesten jullie toen de kans hebben gehad om hen te bestrijden? Misschien op extra legale manieren. Zou jullie dat toen niet hebben gedaan? Wink, wink, knipoog. Kijk, dat is de situatie waarin de Verenigde Staten zich nu bevindt, denk ik. En dat is beloofd weinig goeds voor de volgende verkiezingen.
Ja. En ik wil nog even over inpikken, want al deze zaken, net zoals Rohan zegt, hè, maakt het voor Trump natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat men bezig is met een heksenjacht tegen hem. Herinner u het hele Rusland-onderzoek? De FBI heeft de Trump-campagne afgeluisterd. Het zijn allemaal zaken die we weten. Hè? We weten dat al. Ze hebben de Trump-campagne afgeluisterd. Er wordt altijd gesproken over New York. Die aanklager in New York, die daar zo achter die Trump-organisatie is. Dat is een aanklager die verkozen is met dat programma. Die heeft dat het belangrijkste programma aan het programmapunt gemaakt als aanklager. Zijn van, ik ga Donald Trump vervolgen. Nu zien we de inval bij Trump. Het is allemaal om ervoor te zorgen, dat is een gevoel dat leeft bij heel veel Republikeinen, om ervoor te zorgen dat Trump geen kandidaat is in 2024. Omdat men blijkbaar zo bang is van hem. Als we zien, en dan is zeer interessant, het probleem met de FBI, is dat de FBI, de geloofwaardigheid van de FBI, staat gigantisch onder druk. En zeker bij Republikeinen. Als je ziet hoe de FBI dan nu heeft afgehandeld die laptop van Hunter Biden. Hè? Mark Zuckerberg zat bij Joe Rogan, uw collega David, zat bij Joe Rogan deze week. En Zuckerberg zei daar, letterlijk, hè, dat de FBI naar Facebook gekomen is om te zeggen dat er Russische disinformatie rondging en dat dat dus moest bestreden worden. Dus daardoor, door het feit dat de FBI dat gaan vragen is, en in zaken met die Russische, dus in zaken Russische desinformatie tegengaan, en dat goed zou kunnen dat die laptop van Hunter Biden Russische desinformatie was, heeft één, Facebook ervoor gezorgd dat dat bericht minder in de mensen hun nieuwsfeed kwam. Twee, Twitter heeft het verboden van het te posten op, van het artikel te posten op haar platform en heeft de New York Post account geschorst, terwijl alles wat we tot nu toe uitkomt over die laptop van Hunter Biden waar is. Herinner u de podcast waarin dat we gezegd hebben dat zoveel mensen de peiling van mocht u het verhaal van Hunter Biden geweten hebben, had u dan nog voor Joe Biden gestemd? Dus dit was letterlijke tussenkomst van de FBI in de verkiezingen van 2020. En waar is Hunter Biden nu? Waar is Hunter Biden nu? We weten dat hij crack gebruikt. Het staat allemaal op tape. Al die zaken. Waar is hij? Wel, de laatste keer, als ik me niet vergis, werd hij gesignaleerd op, denk ik 10 dagen geleden, op Air Force One, samen met papa op vakantie. En sommige mensen vinden dat vreemd, dat er gewacht wordt gemaakt over dubbele standaarden. Waar is het onderzoek naar Hunter Biden? Hoe zit dat daarmee? Hoe zit dat met business partner van Hunter Biden, Tony Bobulinski, die ook al gezegd bij ons in de podcast, die zei dat er 10% van de business die zij deden, die ze verkregen door de deuren die Joe Biden opende, onder andere in China, dat er 10% moest naar de big guy en dat die big guy Joe Biden was. Het wordt, en het zal heet worden voor Joe Biden, als de Republikeinen de macht overnemen in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook de Senaat in 2023. Als dat lukt, dan wordt dat, als dat lukt, want dat is een als, we zullen straks horen, dan wordt dat moeilijk. Dus we moeten toch goed bekijken dat deze gevoelens allemaal leven rond de FBI en bij de Republikeinen. Ja, als je naar de feiten kijkt, is het natuurlijk moeilijk te ontkennen soms.
Ja, dat sluit ook netjes aan bij die kritiek die de Republikeinse zijde allang hebben op de fameuze deep state. Hè. Deep state, dat wordt ook snel eens afgedaan als een soort van samenzweringstheorie, maar eigenlijk is dat geen samenzweringstheorie. Wat is de fameuze deep state? Ja, zoals in ieder modern land is er een enorme ambtenarij in de Verenigde Staten. Hè. Zeer veel mensen werken voor de federale overheid in de VS. En die mensen die zijn op de topranken of de topposities na, zijn dat mensen die vast benoemd zijn. Of waar toch niet de moeite wordt gaan om die te vervangen elke keer een nieuwe president is. Dat zijn die mensen, de statutaire bij ons. Hè. Dus die mensen die blijven zitten, ongeacht welke president het hoofd is van hun staatsmacht. Nu, dat is allemaal goed gewezen, dat die mensen die werken voor de federale overheid in het algemeen en in Washington, die zien het bijzonder, enorm, enorm democratisch zijn. Met een grote D bedoel ik dan. En er was de fameuze, in 2016 heeft, denk ik, Hillary Clinton, Washington D.C. 93% van de stemmen gehaald in Washington D.C. Dus dat is, dat is waanzinnig. Dat is, er is geen staat die even republikeins is als Washington D.C. democratisch is. And not by a long shot. Hè. Dus om maar te zeggen dat er het idee leeft bij de Republikeinen, en zeker niet geheel onterecht, dat er een permanente ambtenarij bestaat die een soort van blijvende weerstand biedt tegen het beleid en tegen de beleidsprioriteiten van een Republikeinse president. Daar komt dat idee van de deep state vandaan, van de bureaucratie die de president tegenwerkt. Als het dan niet enkel gaat over tegenwerken, hè, want je kan zeggen, oké, stel je werkt op een milieuagentschap en er zijn bepaalde richtlijnen en je weigert die even door te geven via e-mail. Tot daar aan toe. Maar ook de federale politie, de FBI, zijn ambtenaren in essentie. Als die mensen niet enkel de president tegenwerken, maar ook nog eens een tussen haakjes oud-president gaan vervolgen, ja, dan kom je natuurlijk in opnieuw, en ik val in herhaling, ik weet het, maar in potentieel explosieve situaties.
Dan zijn we automatisch bij waar het allemaal om draait. Die voorverkiezingen, de midterms. We gaan er nu in rechte lijn naartoe. De perceptie, daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Wat mogen we verwachten? Hoe voelt het aan als jullie er nu naar kijken?
Wel, als ik nu kijk, dan zie ik dat in de maand augustus de Democraten hebben het beter gedaan dan de Republikeinen. Democraten zijn beetje bij beetje een achterstand in de generische, we spreken altijd over die generic ballot, dus dat is nog eens herhaal, blanco, stemt u voor democraten of stemt u voor republikeinen, dat is nu ongeveer gelijk. Democraten hebben daar 2% punt goed gemaakt. Dat heeft met enkele zaken te maken. Eén, de prijzen aan de pomp zijn wat verlaagd in de Verenigde Staten. We hebben natuurlijk de Dobbs decision gehad. Dobbs is het intrekken van Roe versus Wade, wat de Democraten helpt. De Inflation Reduction Act, ook al gaat die de inflatie zeker en vast niet reduceren, maar het heeft toch getoond dat Democraten wat dingen kunnen doen. Dus heb je voor een stuk mensen die ontgoocheld waren bij Democraten, die zeiden van ik ga misschien niet stemmen, die nu toch wel wat meer geneigd zijn om terug te stemmen voor de Democraten, omdat er heel wat zaken rond klimaat en dergelijke meer in staan. Executive order over het niet terugbetalen van de studielening, dus de korting die men krijgt op zijn studielening. Alhoewel dat daar toch wel moet gezegd worden, één, de vraag is dat grondwettelijk of niet, dat is nog maar de vraag. En twee, het is natuurlijk wel zo dat we daar merken dat de democraten die in swingdistricten zitten, dus dat bij onafhankelijke... Dus dat zijn de swingdistricten zijn districten die een keer voor een republikein gaan en een keer naar een democraat. Maar dat echt, en dan heb je sommige, en dan heb je heel veel districten die zeker zijn, dat democraten zeker zijn en republikeinen zeker zijn. Maar we zien toch dat verschillende democraten er echt moeite mee hebben met die beslissing. Omdat dat niet altijd zo'n zeer eerlijke beslissing is. Voelt soms zeer oneerlijk aan. Hè? Maar, als we toch een kleine outlook voor het Huis van Afgevaardigden, dan vandaag nog een interessant artikel gelezen over, en als we kijken naar het verleden, zitten we toch dicht bij de map van 2014, waar de Republikeinen en Democraten ook op dit ogenblik ongeveer gelijk stonden in de generic ballot. Maar dat er toch uiteindelijk een goed Republikeins jaar geworden is. Als ik nu kijk naar de prognoses, dan zie ik dat de prognose voor het huis, dan zie ik dat daar, dus op de Real Clear Politics, dat is de beste website vooral voor alles wat peilingen is en dergelijke meer, dat zij op dit ogenblik 218 zetels in Republikeinse handen geven. Dan zijn er 35 toss-ups en 8 en 100 en de 100 in de 80 zeker voor de Democraten. Dus met andere woorden, Het kan een beetje alle kanten uit. Dat gezegd zijn, ik denk dat het redelijk zeker is dat de Republikeinen het huis nemen.
En wat de Senaat betreft misschien nog, hè, want we zitten daar met een bicameraal stelsel. Daar wordt het heel spannend, wat natuurlijk leuk is als je het volgt. Hè, want blowouts, red waves, blue waves, die zijn meestal niet zo fijn, want dat is niet spannend. In de Senaat wordt het interessant, omdat als we 4-5 maanden terugspoelen in de tijd, dan werd er vooral vanuitgaan dat Republikeinen wel waarschijnlijk de Senaat zouden overnemen. Hè. Breng in herinnering, momenteel is dat daar 50-50, er zijn 100 senatoren, 50 democraten, 50 Republikeinen. In de praktijk betekent dat dat het een democratische Senaat is, omdat de vicepresident, de democraten Kamala Harris, de tie-breaking vote heeft. Hè. Dus bij staking van stemmen brengt zij de beslissing. Dus laten we zeggen, democratische Senaat zeer nipt. Er werd vanuit gegaan dat de Republikeinen eigenlijk een goede kans maakten om, zij het zonder grote marges, maar toch wel waarschijnlijk 52, 53 zetels zouden binnenhalen volgende keer en dus een meerderheid zouden behalen. Er zijn enkele zaken gebeurd het voorbije half jaar, waar nu dat toch in twijfel wordt getrokken, hoewel we nog wel eventjes te gaan hebben tot de verkiezingsdag zelf, maar vooral wordt er gevreesd dat de Republikeinen in verschillende cruciale staten relatief zwakke kandidaten hebben gerecruiteerd. We denken dan aan Herschel Walker in Georgia, die het opneemt tegen Raphael Warnock. Walker heeft geen politieke ervaring, hoewel we natuurlijk gezien hebben met Trump bijvoorbeeld dat dat helemaal niet hoeft. Maar daar is het, wordt het zeer nipt. Nochtans, vreemd het is te zeggen, Georgia is traditioneel en eigenlijk tot zeer recent een vrij republikeinse staat. Dat is nu de eerste keer sinds, ik weet niet, sinds lang dat daar een democratische senator zit. Dus het is, dat is een kans die zij misschien door hun vingers gaan laten glippen door zwakke recrutering. Hetzelfde een beetje in Pennsylvania, ook in Arizona, misschien in Ohio. De kans is kleiner, maar misschien in Ohio. Staten waar toch werd van uitgegaan dat zij in een jaar dat goed is voor de Republikeinen zeker opnieuw Republikeins zouden kiezen. Dat is niet om te zeggen dat er geen gevaren zijn voor de democraten, maar wel dat het zeker geen uitgemaakte zaak meer is, terwijl dat ook een half jaar geleden 70-80% kant was dat de Republikeinen de zaak zouden overnemen. Wat betekent dat? Als uitkomt wat David net zei, als het toch een democratische senaat blijft, dat we met een Republikeins huis zouden zitten en een democratische senaat, waardoor eigenlijk de agenda van Joe Biden toch wat de wetgeving betreft enerzijds tot stilstand zou komen, want je hebt de goedkeuring nodig van beide kamers om wetgeving aan te nemen. En ten tweede, en dat is wat David daarnet zei, of toen op alludeerde, dat er waarschijnlijk het hele spelletje van de onderzoekscommissies opnieuw zal starten, maar deze keer in omgekeerde richting, want de Republikeinen, als zij de controle overnemen over het Huis van Afgevaardigden, dan gaan zij ook beginnen met de samenstelling van partijdige onderzoekscommissies om eens te kijken wat we tegen dat beleid en tegen die streken van Joe Biden kunnen doen. Dus die verkiezingen van november die kunnen wel een grote impact hebben op de komende 2 jaar. En die zullen dat ook hebben.
En zo blijft het natuurlijk spannend en hebben wij een reden om blijven podcasts te maken. Dus Rowan en David, dank jullie wel dat jullie nu de tijd hebben genomen. En ik kijk er al naar uit om binnen een paar weken opnieuw met jullie de vinger aan de pols te leggen en te zien wat er allemaal leeft in de Verenigde Staten. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. U merkt het, we zijn terug. Dus blijf afstemmen en blijf het allemaal volgen. Tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.